Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh oké, okay, dat is wel lekker man.
Kein Gelul.
Sommige dingen kun je gewoon niet geloven. Zoals dat Feyenoord nu echt verder moet zonder Jens Toornstra. Jens, die er altijd bij was. Die voor een hele generatie jonge supporters het gezicht van de club werd. En toch steeds weer de indruk wist te wekken dat hij maar een bescheiden rol vervulde. Ver van de spotlight verwijderd. Die op zeker tot het einde van zijn carrière bij ons zou blijven. Die Jens, die is nu geen speler meer bij ons. Moeilijk te geloven. Maar in de schaduw van het afscheid van Toornstra gebeurde er, kennelijk, de afgelopen tijd nog iets ongelooflijks met een beeldbepalende Feyenoorder. Met een begrip voor het hele legioen. Want Peter is zijn megafoon kwijt, zo hoorde ik zaterdag voor het eerst. Voor iedereen die wel eens naar de Kuip is geweest, maar wie de naam Peter niet direct iets zegt. Peter, intussen dik in de 80 jaar, is die man die elke thuiswedstrijd voor en na de pot op het voorplein sjaaltjes en t-shirts verkoopt, maar die vooral bekend is van zijn flauwe grappen over de tegenstander van die dag. Zon of regen, 40 graden of min 20, winst of verlies, Peter is er altijd. Maar wat schijnt nu het geval te zijn? Iemand heeft geklaagd bij stadsdeel IJsselmonde van de gemeente Rotterdam en die kwamen erachter dat Peter geen vergunning heeft voor zijn elektrische roeptoetertje, zo hoorde ik. Of dat verhaal precies klopt, dat heb ik nog niet kunnen checken hoor, dus een klein voorbehoud. Maar het feit is dat Peter er zaterdag stond zonder megafoon. En pas als je dat doorhebt, is de stilte oorverdovend. Want al 60 jaar is hij een van de vertrouwde elementen die absoluut hoort bij een wedstrijd in de Kuip. Je hebt die barvrouw op Varkenoord die zeg het maar roept. Je hebt de hardcore muziek die al vanuit de verte opdoemt. Je hebt de steward die prettige wedstrijd zegt. En je hebt die beroemde kreet programma. En dan heb je Peter met zijn geintjes door die microfoon. Een vanzelfsprekendheid, zoals je meer geluiden hebt die zo gewoon zijn geworden dat ze bijna niet meer opvallen. Totdat ze er niet meer zijn. Dan ga je ze ontzettend missen. Jens Toornstra komt heel snel weer terug, beloofde hij zaterdag. Laten we hopen dat dat voor de grappen van Peter hetzelfde geldt. Geef Peter en het legioen zijn megafoon eens heel gauw terug. De aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul die ik niet in mijn eentje ga maken. Dit is de podcast voor Feyenoorders, door Feyenoorders. En ik zit hier met Johan.
Hey.
En het debuut van Tim.
Yes. Ja, lekker. Welkom, man. Dankjewel. Debuutje.
Ben gespannen?
Ja, man.
Ga je het net zo goed doen als Hansco?
Ik hoop het. Leren zeg. Die was goed.
Ja.
Tja, dat je denkt, oh, dat kan gewoon. Iemand die een veld inloopt en een beetje zoals Trauner, moest ik aan denken. Ja. Dat je ook denkt, nou, wat hebben we nou weer opgeduikeld, joh.
En het mooiste is dat hij na de wedstrijd zegt, ja, ik heb al een half jaar niet meer op linksback gespeeld, dus ik was wel een beetje gespannen of ik het nog wel kon. Toen dacht ik, nou, als dit je gespannen versie is, dan ben ik wel nieuwsgierig hoe dat dan is als hij straks centraal speelt of als hij op een gegeven moment een paar potjes in de benen heeft. Nou.
Werkelijk, bij elk balcontact van die vent keken jij en ik elkaar aan in het stadion, Johan. En zeiden we tegen elkaar van, ja, deze man gaat een sensatie worden in de Kuip.
Ja,
ja,
ja, maar daar moet wat voorzichtig mee zijn. Ja. Ik haal er altijd maar weer bij.
Je maakt voor het Teixeira-syndroom.
Weet je, één wedstrijd is nog niet alles zeggend. Maar je ziet aan alles, hij heeft power, hij kan voetballen, hij heeft snelheid. Hij geeft een assist met zijn hak. Ik bedoel, dat is niet heel onaardig om dat van elkaar te boksen.
Nee, dus ik was echt... Sjoerd noemde dat de goal van Hansco via Timber.
Ja. Het was irritant dat Timber ertussen zat.
Ja, die moest hem zo nog aanraken.
Nee, het was een waanzinnig debuut en dat belooft veel goed.
Als je bedenkt dat hij anderhalve keer heeft meegetraind of zo, dat is echt absurd.
Maar ook die rushes inderdaad en dan gewoon nog op de achterlijn een man passeren dat je denkt, dit is links buitenwerk normaal gesproken wat je doet.
De hele startsnelheid van die gast ook al.
Ja,
ja.
Maar de vraag is natuurlijk, moet hij nu linksback blijven?
Nee. Maar daar komen we zo nog
daar
wel op,
daar komen we vast
nog
wel op, want in het laatste item gaan we het nog weer hebben over transfers. Want ja, dat blijft maar gaan. Er is ook weer een nieuwe linksback aangetrokken.
Al moeten we zeggen, ik vond Rasmussen misschien wel... Die vond ik echt een uitstekende indruk maken.
Ja, Rasmussen, de eerste twee wedstrijden gingen misschien wat moeizamer. Met name die eerste wedstrijd uit bij Vitesse was niet supersterk. Maar eigenlijk vanaf dat moment gaat het elke wedstrijd beter. En tuurlijk, het helpt op het moment dat zo'n tegenstander eigenlijk niet echt over de middenlijn komt en een beetje op de counter gokt. Dat ze eigenlijk geen kans hebben gecreëerd. Maar dat is natuurlijk ook wederom door hem. Want hij stond gewoon als een huis samen met Trauner, die wederom een van de beste van het veld was. Ik vond ze heel veel uitstralen met z'n tweeën.
En hij wierp zich er ook voor, hè? Want ik had hem al bijna geteld, maar dat was buiten Diemers gerekend, die zo nodig zijn eigen speler omver moest schoppen.
Ja.
Maar uit dat schot, nou, maar daar, volgens mij was het die situatie dat Rasmussen zich er ook nog eens voor wierp. Daar is hij natuurlijk wel... Dat zijn van dat soort spelers kunnen dat heel goed.
Hij kleunte lekker in en hij had een prachtig eerbetoon aan Jens Toornstra ook natuurlijk.
Hij schoot hem goed in. Dat is,
Maar hoeveel goals heeft Jens Toornstra niet op die manier gemaakt? Ja, balletje uit de lucht, dat toevallig voor zijn voeten valt en dan plaatsen.
Ja, het is jammer dat hij niet in één keer werd geteld. Al was het wat we in de Kuip deden. Wij zaten alle drie in de Kuip afgelopen zaterdag. Want ja, hij werd uiteraard meteen afgevlacht, hè, door de grensrechter. Alleen toen dachten we, ja, die VAR was maar aan het checken. En toen dachten we, weet je wat, we gaan gewoon het liedje maar inzetten, onze goal tune. Dus wij waren al aan het zingen. En uiteindelijk was het Nijhuis die naar die stip wees. Maar toen hadden wij ons feestje al een beetje gevierd. Dus,
bij VAR de leukste VAR-check die ik ooit heb meegemaakt.
Ja, dat helpt wel mee dat het resultaat ook goed is.
En maar al was dat er niet geweest, dan hadden we ook keihard gefloten.
Tuurlijk. Nee, maar hij schoot hem goed in. En inderdaad, een mooier eerbetoon aan Jens Toornstra kan je bijna niet geven. Want daar lopen we bijna overheen.
Waren het niet... hoeveel traantjes hebben jullie geplengd? Want wat er voor de wedstrijd gebeurde was natuurlijk waanzinnig. Overigens... Laten we eens beginnen met een enorm compliment aan wie in zo'n korte tijd dat spandoek voor elkaar heeft
gehaald.
Binnen twee dagen, zo knap. Absurd. Ja. Echt absurd.
Echt heel mooi.
Ja, dat was ook echt mooi nog. Het was echt, trots dat ik dat, ik heb er niks aan gedaan, maar trots dat bij onze club hoort, dat we dat gewoon binnen twee dagen voor elkaar krijgen. En ook mooi dat Feyenoord daar de credits heeft gegeven aan de makers, want die hebben ze allemaal een shirt gegeven. Dus ook tof van Feyenoord dat ze dat erkennen.
Ja, nou ja, absoluut.
En dan ook nog eens een algemeen directeur die gewoon zegt, het gaat hier niet om mij. Nou,
ja, er zijn een beetje twee kampen in, heb ik het idee, hè? Er zijn mensen die zeggen, ja, nou, de Kloeze kan in ieder geval niet speechen.
Dat kan hij niet.
In dat kamp zit ik, want het was natuurlijk een speech van helemaal niks.
Nee, maar moet hij dan gaan veinzen? Hoe lang is hij binnen? De Kloeze. Nou, dus welke half band jaar. Heeft hij? Welke band? Ik kan me ook nog wel speeches herinneren van zo'n, hoe heet die, Jan de Jong?
Nou.
Die dan vervolgens gaat zeggen, Jensie, want wij gaan way back. En die gaat ineens iets creëren wat helemaal niet is.
Nee, dat hoeft ook niet.
Echt, bij deze als chapeau, want dit is exact wat ik na de wedstrijd in de auto tegen mijn moeder zei. Want die zat ook in kamp Joop, van nou ja, de Kloeze, die moet in ieder geval niet meer speechen. Waarop ik inderdaad zeg van, nou, ik heb veel liever een directeur die zijn plek kent en snapt van, dit is een moment tussen de supporters en Toornstra.
Ja,
en het wordt misschien ongemakkelijk, omdat hij zich niet helemaal een houding weet te geven, maar dan in ieder geval niet heel geforceerd de hoofdrol op gaat eisen, zoals een Jan de Jonge had gedaan.
Ja, nee, misschien hebben jullie wel gelijk, maar ik zat wel te denken van, ja, weet je, voor iemand die zoveel voor de club betekend heeft, mag je wel iets meer dan die standaard twee regels die je bij ook bij de afscheid van de derde koffiejuf doet.
Maar we kunnen nou heel kritisch en zuur gaan lopen doen. Het was wel emotioneel, hè, stiekem.
Ik zat naast jou, Freekie. En volgens mij was jij wel niet aan het vechten tegen de tranen. Volgens mij wonderde de tranen het van je.
Ja, stiekem toch wel een klein beetje, ja.
Ja,
ja, maar meer nog had ik echt kippenvel. En ik denk dat ik niet eens het hart stond te janken op ons vak.
Nee.
Ik heb een paar omheen gezien.
Jongens, ik heb het mooiste moment gezien. Ik stond zelf ook al bijna... Ik was moe die dag. Laat ik dat als excuus gebruiken. Maar ik keek opzij naar mijn broer. En ik dacht, nou, ik ga je echt niet zitten janken. En dat deed ik dan ook niet. Maar voor mij stond de opa te huilen. Maar dan echt op de fisherman's friend manier. Zo. En zijn kleindochter stond naast hem en die omhelsde hem. Nou, toen brak ik hoor. Toen dacht ik, ja, als Femke, als ze luistert. Maar als Femke haar, want dat stond op haar rug, haar opa moet troosten. Ja, dat was echt bij far het mooiste beeld.
Ja, mooi. Ja.
Wij hadden ook iemand op ons vak met een enorm bord. Hè?
Ja.
I love Jens. Ja.
Ja, het is mooi dat hij zo'n afscheid zo snel heeft gekregen. Want ik had verwacht dat ze daar niet aan mee zouden werken vanuit Utrecht kant. Omdat ze dachten, ja, de dag daarna moeten we spelen. Maar mooi dat het zo gegaan is. En we moeten weer verder. Het klinkt keihard.
Nou ja, wat dat betreft, vier spelers die hun eerste doelpunt voor Feyenoord maken. Dat is dan wel lekker als je hebt over moeten verder. Hè?
Ja, de kans is wel heel groot nu, hè, met zoveel debutanten.
Dat is ook wel weer waar.
Ja. Noem er eens maar vier op die de baan voor gaan ervaren.
Ja. Ja, nee, touché.
Nee, maar er waren ook wel debutanten qua doelpunt maken. We hebben al eerder natuurlijk Danilo gehad en Deel Rusun bijvoorbeeld, ja. maar die ook nog niet een doelpunt hadden gescoord.
Nee, het was mooi verdeeld. En het is, nou ja, alhoewel, Peter Houtman, we hadden hem kunnen nomineren voor Clown van de Week.
Nou, maar dat gaat me wat te ver.
Nee, ja, ik vind het wel vrij droevig dat hij de naam van Danilo roept als doelpuntenmaker, terwijl de hele Kuip ziet dat het niet Danilo was. Toen dacht ik, dus ik ging nog echt twijfelen aan mezelf. Heb ik het dan echt verkeerd gezien? Maar ja, je ziet hem op een gegeven moment ook juichen. Nou ja, het was een goede goal. Dat deed Timber toch goed met zijn linkerbeen die bal meenemen. En uiteindelijk met zijn linkerbeen, wat niet zijn echte been is, binnenschieten.
Speelde geweldig sowieso.
Timber speelde echt heel goed.
Echt een beest.
Ja, terwijl ik het middenveld, ik had er wel moeite mee. Ik vond het niet lekker staan, die drie.
Zullen we misschien even een stapje terug doen? Want we hebben het nu heel lang over wat er allemaal goed ging. En wat er mooi was aan zaterdagavond en terecht. Want het was echt een ouderwets avondje Kuip. Maar hoezeer je die eerste drie kwartier voor je gevoel ook kunt overslaan. We zijn niet voor niets een supporterspodcast. We moeten het er misschien toch eventjes over hebben. De eerste helft.
Ja, het was niet. En ik ben echt positief. Maar het was niet heel veel. Een man achter me zei. Ja, weet je wat het is? Het is niet slecht, maar het is ook gewoon niet goed. en wat ik wel vind, en dat vind ik tot nu toe bij al die wedstrijden. Nee, het is nog niet goed. Maar je ziet wel de intentie en je ziet bij vlagen de kwaliteit in bepaalde acties van de spelers. Dus dat je weet, als dit gaat lopen dan. Maar het...
Ja, jij doet bijvoorbeeld op zo'n versnelling van Deel Rusun. Ja. Dat je gewoon af en toe ziet, denk je, wow, voor versnelling heeft die erop zitten.
En dan denk je ook van, ja, als je dit nou gewoon iets vaker doet, dan...
Ja, en dan iets meer koppelt aan rendement. Want dan gaat hij er drie keer heel mooi langs en dan staat hij voor dat doel. En dan schiet hij hem zo tegen de voet van de tegenstander, weet je wel.
Ja, ja. En ze beginnen iedere keer lijkt wel furieus.
Ja. Ja, maar het was natuurlijk, dat is wat buitenspel was. Met die bal van Kukçu meteen op Deel Rusun. Had wederom binnen één minuut had het 1-0 kunnen staan.
Had een doelpunt moeten zijn eigenlijk.
Ja.
Wat jij zegt, Tim, de intentie, die zag ik eigenlijk juist niet.
Oh, dat zag ik wel.
Nee, niet intentie, maar de manier van spelen. Dat je had voorheen, als je nieuwe spelers had, dacht je van, nou, ik hoop maar dat hij iets kan. En nu zie je bij spelers wel, bij vlagen, genialiteit of een bepaalde paas of een bepaalde manier van lopen, dat je dat wel ziet.
Nee, dat is zo. En je zag ook vooral dat het heel erg in de miscommunicatie zat. Hè? Dat Kukçu een bal in de ruimte paaste, maar dat Wallemark vergat dat hij daar had moeten staan bijvoorbeeld.
Ja.
Dat soort zaken. In die zin zag ik ook wel intentie, maar... Het ging wel echt veel en veel en veel en veel en veel te traag. En dat had misschien ook een beetje te maken, Johan, met Geertruiden op het middenveld.
Nou ja, ik denk die drie. Ik bedoel, Kukçu, Timber en Geertruiden. Het is een beetje te veel van hetzelfde. Als je het hebt over... Kijk, we moeten niet elke keer terug gaan kijken naar Til. Maar wat Til wel had en wat volgens mij die Boujoude, als die gaat komen, ook heeft... is in ieder geval diepgang. Aansluiten bij die spits en niet elke keer naar die bal toekomen. En deze drie spelers zijn alle drie het best als ze die bal in de voeten hebben.
Ja.
En dat merkte je op een gegeven moment. Volgens mij was het ESPN die op een gegeven moment dat op de analyse later op de dag liet zien... Dat ze de hele tijd zo op één lijn stonden, waardoor uiteindelijk die bal naar voren moeilijker gegeven kon worden. Waardoor Danilo, die heeft, ik denk dat hij een handje vol ballen heeft gehad de hele wedstrijd.
Ja.
En het hielp dan niet dat zo'n Emme eigenlijk in de lijn van de vorige drie tegenstanders ook gewoon massaal achterin gaat staan.
Ja, dat gaan we nog vaker zien hoor.
Ja, nee, dat is echt de winst van wat Feyenoord heeft doorgemaakt. Dat ploegen niet meer naar de Kuip komen met het idee, misschien een punt, misschien drie. Ze weten gewoon, een punt is het maximaal haalbare. En dat is niet leuk voor ons supporters, want wij hopen dat ze lekker open en vrij, zoals Vitesse, de boel opengooien. Maar ja, dan heb je dus een iets meer creativiteit nodig. En dat deze drie aan de bal allemaal hartstikke lekker. Alleen ja, af en toe moet je ook weg bij die bal blijven.
Ja, overigens deed Vitesse dat niet vrijwillig, hè? Dat opengooien van de boel. Nee, dat was eerder onkundig. Maar het is wel...
Ja,
het is ook wel, wat ik ook weer zag, is dat er beter verdedigd wordt, heb ik het idee.
Absoluut.
En minder kansen tegen.
Nou, absoluut. Nee, dat
hadden wij het over, Freekie.
Echt beter gegroepeerd verdedigen.
Als je kijkt naar Wollemark, dat was vorig jaar vanuit Arne Slot, als je zo tussen de regels doorluisterde, hoorde hij wel wat kritiek, dat hij de inhoud niet had en dat hij nog wel wat meters moest maken.
Was ook logisch, hè? Dat werd er ook meteen bijgezegd. Tuurlijk. Ja.
Maar als je nu ziet, kijk, in aanvallend opzicht was het misschien niet zijn beste wedstrijd, er mislukte best wel veel nog. Maar hoeveel verdedigende stappen die hij heeft gezet. Hij was gewoon in staat om, nou, tot hij gewisseld werd, volledig steeds mee te drukken en mee te verdedigen.
Ik vind hem van alle buitenspelers die ik dit seizoen gezien heb, degene die de meeste intensiteit heeft in het druk zetten.
Vinnig ventje hoor.
Ja, ook, ik heb echt een zwak voor hem.
Een keer echt achter die verdediger aanlopen, in de hoek duiken, irriteren, storen. Was echt leuk om te zien.
Ja. Ja,
en die voetzoekers die hij heeft van de zijkant. Want dat idee heb je dan ook van, ja, geef dan eens een bal voor. Probeer het op die manier eens of probeer het eens iets anders. Dat zijn wel een paar van die gevaarlijke ballen die dan zo... waar je een kwestie van je been tegenaan zet en dan hangt hij.
Maar wat je heel erg nog ziet is dat, zeg maar, vorig jaar onder Slot bewoog het elftal al vrij snel als één geheel. Hè? Één organisch lichaam, zoals dat ook hoort bij een ingespeelde ploeg. En dat zie je nu als je kijkt naar de spelers waar de bal niet is. Die zijn nog aan het zoeken wat ze moeten doen.
En dat is ook logisch.
En dat is logisch. Maar de Vitesse-inflatie neemt nu wel een beetje af, vind ik, met deze 4-0.
Als in?
Ja. Nou ja, kijk, zeg maar, de afgelopen twee potjes tegen RKC en Heerenveen dacht je van, oeh, misschien was Vitesse gewoon heel erg slecht.
Ja.
Maar nu zag je wel de tweede helft, want daar gaan we dan maar even naartoe. Compliment voor Slot trouwens, hoe hij ze de kleedkamer uitstuurt. Hè? Want dat heeft ook alles te maken met de intentie die hij ze oplegt.
En hij heeft natuurlijk vorige week had hij gezegd van, eigenlijk had ik niet de juiste opstelling gemaakt. Want ik had te veel spelers die niet 90 minuten konden ballen. En daar had ik wat wisseling. Hè? Simanski was, als je het zo luisterde, is hij naar de bank gehaald. Omdat hij eigenlijk niet in staat is om een hele wedstrijd te spelen.
Precies.
Hartman niet in de basis. Nou, ook daardoor.
Tamelijk verwarrend dat iemand in de voetballerij gewoon een boetekleed aantrekt.
Ja, ook. Maar dat vind ik verfrissend. Dat hij gewoon zegt, ik heb vorige week een fout gemaakt. Nou ja,
Nou ja, die heeft hij nu hersteld. En de tweede helft heeft hij ook de ploeg duidelijk een ander plan meegegeven. En ik denk eigenlijk dat hij ze minder plannen heeft meegegeven. Want de eerste helft was heel erg stroperig, omdat spelers nog heel erg aan het nadenken waren. En ik denk dat hij nu gewoon heeft gezegd van, joh, ga gewoon wat meer op je instinct spelen. En dat zag je. En ik vond Kuxu, die speelde niet zijn beste wedstrijd, maar was wel heel erg belangrijk in dat tempo aangeven toch steeds.
Daarover gesproken.
De clown van de week.
Ja, ik gooi me er maar in. Want ik las het eerst op F12. Toen ben ik uiteindelijk de uitzending terug gaan kijken. Maar ik had weer naar stijgende verbazing toen ik hoorde wat Kenneth Perez nu weer uitkraamde over ons lievelingetje, Orkun Kukçu. Want die was echt not amused over hoe hij gevoetbald had. Ik heb hier een quote. Hij mist handelingssnelheid en creativiteit om het verschil te maken in de top. Noemde zijn spel van afgelopen zaterdag gênant.
Ja.
En toen dacht ik, hè? Wat is er met Perez, die ik meestal wel hoog heb zitten, die over het algemeen wel een redelijk goede kijk heeft op voetbal. Maar nou ja, eerst hadden we natuurlijk Pierre van Hooijdonk. Die hield wijzelijk zondagavond trouwens zijn mond bij Studio Voetbal toen het over Kukçu ging. Die zei niks en toen hij de presentator moest het woord voor hem doen. Maar ik heb die wedstrijd nog eens terug bekeken. Toen dacht ik, het was niet de beste wedstrijd van Kukçu. Nee. Maar het was, als je het hebt over gênant en over te lage handelingssnelheid en creativiteit, dan denk ik, wat heeft Perez dan vorig jaar zitten doen tijdens Europa of die conflicten
wedstrijden? Kijk, Kukçu heeft natuurlijk een hele lastige voorbereiding gehad, als in dat hij hem amper heeft gedraaid. En misschien wil hij de ploeg iets te veel bij de hand nemen af en toe, dat hij iets te veel opeist. Maar het is echt wel een hele belangrijke speler voor Feyenoord, hoor.
En ik vind gênant, dan loop je met je lol uit je broek, hè? Dat is gênant.
Ja.
Maar gênant, dan denk ik, weet je wat ik zo erg vind? Die jongen die doet zijn best, dat zie je.
Ja.
Hij jaagt die keeper telkens af. Hij is degene die doorloopt. Ja, hij laat zich uitzakken. Hè? Daar was dan kritiek op.
Nou, maar dat speelde eigenlijk in iets andere rol dan vorig jaar.
Ja, maar wie wil je dan? Wil je Rasmussen laten opbouwen? Dus hij begint die opbouw. Niemand biedt zich aan bij momenten waardoor hij ook die bal niet kwijt kan. Ja, ik weet je, het is mijn favoriete speler. Ik heb altijd een beetje, we hadden het er eerder al even over, maar ik heb altijd een beetje het idee dat net als die kampen tussen de gevaccineerden en ongevaccineerden. Je kan met feiten komen over Kukçu, zijn spel. En er zijn allerlei statistieken. En er blijven mensen die vanuit het onderbuikgevoel reageren en zeggen, ja, maar ik weet het niet.
Ja, dus dacht,
hij scoort meer dan die Gravenberg, maar hij moet eigenlijk meer scoren. Weet je, het zijn allemaal van die...
Nee, ja, dat is,
je wordt er zo moe van.
Ik ben wel even de data ingedoken voor die mensen die dan toch niet, nog steeds geen gelovers zijn. Want inderdaad, er zit wat risico in zijn spel. Want dat hoort gewoon bij het voetbal wat Feyenoord ook speelt. Hè? Dat die ruimte geeft Slot ook hem. Maar er is geen enkele speler, anders dan Daley Blind, die meer passes geeft naar dat laatste derde van het veld.
Ja.
Dat betekent dat hij gewoon bijna alles naar voren speelt.
En dat betekent dat elke aanval bij hem begint, letterlijk.
En als je dan weet dat Emmen inderdaad met 10 man op een gegeven moment zag die Zivkovic Wollemark verdedigen aan de kant. En dan denk ik, dat is hun spits. Nou, dan kan er wel eens een balletje fout gaan. En nogmaals, het was niet zijn beste wedstrijd. Maar nee, als je het hebt over Gennant, kom op eens, Kenneth Perez, hou ze op.
En bovendien, wat je zegt, de ballen naar voren, je hoort dan, weet je, ik zit ook in het stadion en er zitten ook een paar van die oude knarren, weet je. Vroeger was alles beter, die dan lopen te roepen van ja, nee, het is bij hem alleen maar een balletje breed. Nou ja, niet nee, dus. Niks, feitelijk nee, onjuist.
Absoluut niet. We hebben nog één man, denk ik, niet genoemd.
Wel meerdere, want Die alle wissels. Ja, we hebben vaak geklaagd over... Nou, onze bank is niet zo breed. Als er van de bank iemand moet komen, is het altijd een kwaliteitsverlies.
Dat was de afgelopen seizoenen zeker het geval, inderdaad.
Je wist altijd dat de wedstrijd een beetje voorbij was als er werd gewisseld.
Ja, je had dan af en toe had je nog eens een pinch hitter als Dessers bijvoorbeeld. Hè?
Precies.
Of dat je met Kramer wat ging forceren als die erin kwam voor Van der Heijden bijvoorbeeld.
Maar als je nu kijkt wat je brengt... Nou ja, Szymanski viel echt heerlijk in.
Ja, geweldig.
Jan Baks vond ik echt voor de derde keer volgens mij op rij dat hij echt heel goed invalt.
Vind ik echt beter, echt een klasse beter dan Idrissi.
Ja.
Op dit moment zeker. Absoluut. En die verdient ook echt wel meer speelminuten. En ik denk dat hij dat ook zo langzamerhand afdwingt. Want hij had eigenlijk sowieso één assist. En eigenlijk had hij nog een tweede moeten hebben. Waar niet dat Szymanski hem
in twee instanties nodig had. Ja.
Heeft hij gewoon ook niet veel minder druk nu? Hij lijkt ook wat meer bevrijd.
Hij heeft ook een volledige voorbereiding meegedraaid. Ja. Heeft vorig jaar gewoon redelijk zijn minuutjes gepakt.
Meer minuten voor Alireza. Die zie ik inderdaad liever dan Idrissi.
Ja, en zet hem een keertje op links.
Maar dan vergeten we nog de man met wel de goal en de assist.
Ja, ik wil even een stapje terugmaken. Ja. Want voordat hij erin komt.
Ja.
Ik ben vroeg naar Rotterdam gegaan zaterdag.
Ja.
Want mijn... ik moest nog even naar de fanshop. Ik ga het nog niet verklappen waarvoor.
Okay.
Maar dat is niet per se voor de luisteraar interessant, maar... fijn. Ik moest nog even naar de fanshop.
Spannend.
Nee, ik moest nog even naar de fanshop. En wie tref ik daar?
Ja.
De vrouw die ik vorige week donderdag helemaal kapot heb horen worden gemaakt in de podcast. Dat accepteer ik niet.
Oh.
Niet? Oké. Okay.
Oh, ja, ik denk dat je nu naar mij kijkt, want ik ben kritisch geweest.
Nee,
ja,
Verserano, die kan niet meer stuk bij mij. Nee, wat een leuke vrouw is dat.
Ze heeft het voorgeschoten wat je hebt gekocht.
dat niet. Maar zoals zij door die fanshop heen liep en iedereen vrolijk aansprak. En volgens mij was ze met de vader van Santiago. Het was een wat oudere man die een klein beetje hetzelfde gezicht had.
Ja.
Maar zij liep echt voor die hele trainingslijn te shoppen. Allemaal passen, kijken welke club beter is. En die vader van Santiago zei, nee, ja, je moet wel rood, want het is de club van rood-wit. In het Spaans, ik spreek een heel klein beetje... Nou, ik spreek geen Spaans, maar...
Ja, Roja,
dat kan ik nog wel...
Roja Blanco.
Precies. Ja, dus... En zij was alles aan het passen. Nou ja, en wat zie ik vervolgens als ik de samenvatting terugkijk op tv? Ze zitten allebei keurig in de nieuwe trainingslijn.
En gewoon ervoor betaald.
Ik moet je gelijk geven hierin. Een spelersvrouw die niet in een of andere Gucci of Versace shirtje of truitje loopt, maar gewoon in het Feyenoord trainingspak. Dat is cool.
Zij is actrice, hè?
Ja.
Uit Zuid-Amerika. Nou, ik heb op een toneelschool gezeten. Leer mij actrices kennen. Maar het zijn een beetje uitbundige, dramatische types. En dat had ze. Ze stond volgens mij ook... vamos! Op het moment dat...
Is oprecht, weet je. Ze is dus vanuit Mexico hierheen gekomen. En ze is zo ontzettend trots op de Santiago. Ja. En hij valt in met een goal en een assist.
Hij speelde echt goed. Want hoe hij die afrondt. Want hij kon hem afleggen nog. Maar hij doet het heel beheerst, ook weer met zijn niet goede voet.
Hij is toch een linkspoot?
Ja, hij draaide er omheen. Maar hij ging juist nog bewust, je zag hem om de bal heen.
Ja, je hebt gelijk.
Maar hoe strak. En ik denk, shit, die gaat naast.
Nee, dat is toch perfect in het hoekje. Nee, die viel echt lekker in. Ze weten dat hij goed kan koppen, hoe hij hem doorkopt. Uiteindelijk op Rasmussen, wat in eerste instantie buitenspel leek, maar uiteindelijk toch die goal was.
Wat ik eigenlijk veel lekkerder vond aan die assist, was dat hij tijdens dat VAR-moment met Nijhuis continu in gesprek was, hè? Over zijn assist. Dat Nijhuis op een gegeven moment nog een soort kopbeweging maakt. Ja, nee, het is het moment dat jij hem doorkopt, dat telt.
Ja, en ik vind ook hoe die juicht, hoe die meteen Jan Baks erbij betrekt.
Ja.
Want ik zal me wel een beetje irriteren aan Timber. Die juicht een beetje soort van, toen hij dat doelpunt maakte, alsof het allemaal niet boeide. En een beetje zo verongelijkt voor het publiek staan.
Terwijl... Ja, maar je kan ook imploderen.
Nee, ja,
je kan
is
ook
zo.
Een beetje in shock zijn. Ja. Ik heb ook één keer gescoord in mijn carrière.
Ja. Nou, welk niveau?
TOGR D1. Ja, vond ons genoeg in Rotterdam. En ik jas hem erin en het enige wat ik kon doen was mijn vinger opsteken als een soort Erik Meijer. Dus dat was ook niet... ik had voor alles bedacht, maar...
Ja. Nee, ja. Nee, kortom, jij hebt daar ervaring mee.
Met niet scoren.
Nee, maar
ik ken dat op dat niveau ook.
Kijk, het is natuurlijk ook... al die Mexicanen die zaten te kijken thuis... Ja. Die Santiago meteen zo zien invallen. Dat is een doelpunt. Dat is miljoenen waard.
Ja, man. Natuurlijk. Heerlijk, heerlijk.
Ja. Over buiten de landsgrenzen gesproken, Johan.
Ja.
Bakens in de vette.
Ik denk dat dit de beste week is... in de geschiedenis van de Bakens ooit. Er waren maar liefst 9 oud-Feyenoorders die dit weekend een doelpunt hebben gemaakt. Zo. Ja, en ik mag er maar 3 doen. Maar ja, dat lukt niet, dus ik heb er toch 5.
Senesi staat er niet in, denk ik.
Nee, over 9 gesproken.
Nee, Senesi staat er niet in. Die moet nog even iets beter zijn best doen. Nee, die er niet in gekomen zijn, want ik wil ze toch even eervol van noemen. Guidetti, Texera, Manu, Prato en Narsing, die hebben het allemaal niet gehaald. Op 5 zijn mensen die niet gescoord hebben, maar dat is een dubbele nominatie. Kevin Dix met FC Kopenhagen en Giovanni van Bronckhorst met Glasgow Rangers. Of Rangers FC, zoals ze eigenlijk heten. Die hebben zich alle twee toch met de bescheiden begrotingen... hebben ze zich toch geplaatst voor de Champions League. Hartstikke knap, ja. Zeker van Gio. Met een middelmatig ploeg, hoe die toch dat grote PSV... dat werelds elftal toch maar heeft weggezet.
Ik vond die middenvelder van hun beter dan Tilman.
Ja, dat is een woordgrapje voor de mensen die hem niet snappen. Op nummertje 4, Mo Elhankouri. Die speelt tegenwoordig in de tweede Bundesliga bij Magdeburg... Dit weekend maakte hij zijn eerste goal. Echt een waanzinnige sprint van eigen helft. En kreeg hem uiteindelijk door de combinatie voor zijn voeten. Schoot hem binnen. Mocht niet per se heel veel baten, want het werd uiteindelijk 4-4 tegen Kaiserslautern. Dat was wel een doelpuntrijke wedstrijd.
Dat is een korfbaluitslag.
Ja, nee, en hij is rechtsback. Dus hij is misschien niet helemaal vooruit gegaan bij die goals. Maar goed. Hey, op nummertje 3. Ook de eerste goal voor zijn nieuwe werkgever. En nu hebben we het over de middenvelder die tegenwoordig in Italië speelt. Tony Villena. Die speelt natuurlijk nu bij Salernitana. En die maakte een heerlijke goal. De 3-0 tegen Sampdoria. Na een mooie 1-2 schoot hij hem goed in. En het werd uiteindelijk 4-0. Knap.
Ja.
Lekker. Hey, op nummertje 2. Ja, wederom een speler die zijn eerste doelpunt maakte voor zijn nieuwe club. En dit is eentje die nog vrijgezet bij ons voetbalde. Namelijk Louis Sinisterra. Die is natuurlijk naar Leeds gegaan. Moest voor de beker spelen tegen Barnsley. En die maakt echt een waanzinnige goal.
Dat is een pegeltje wel, hè?
Hij deed een beetje denken als die goal tegen NEC.
Cambuur bedoel jij, denk ik. Cambuur
zou best wel eens kunnen. Ja. 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 Die schoot hem echt waanzinnig in van een metertje of 20. Bijna uit stand. Wonnen uiteindelijk de wedstrijd. En gaan nu door in de beker, want het was een bekerwedstrijd. En moeten nu uit tegen Wolverhampton spelen. En op nummer 1. Ja, na zoveel mensen die kon kiezen, kies ik toch eentje voor die nog steeds bij ons onder contract staat.
Een huurling.
Diemers.
Christian Conte.
Ja, die speelt in het derde niveau in Duitsland bij Dynamo Dresden. Was daar wissel toen ze moesten spelen tegen de club met de allermoeilijkste naam van de hele wereld. Erzgebirge Aue. Hij was wissel, kwam erin in de 56e minuut. En een paar minuten voor tijd, mooie counter, kreeg hem voor zijn voetje, schoot hem in en maakte daarmee de winnende. Hartstikke knap, toch?
Lekker hoor.
Ja. Heb jij dan een quizvraagje weer, Freek?
Nou, absoluut. Want dat wij zaterdag wonnen van Emmen, dat mag natuurlijk eigenlijk geen verrassing zijn.
Nee.
Want wij zijn namelijk in onze complete geschiedenis nog altijd ongeslagen tegen FC Emmen.
Dat klopt.
Komt ook wel omdat we pas met zaterdag erbij 7 wedstrijden tegen ze hebben gespeeld.
Zoveel geschiedenis hebben we nog niet met ze.
Nee, ze spelen nog niet zo lang op het hoogste niveau, hè?
Ja.
Maar er zijn 3 andere clubs in het Nederlandse betaald voetbal... tegen wie Feyenoord ook nog ongeslagen is.
Jeetje. Nou, we gaan er eens even over nadenken, Tim. En op het einde van de uitzending gaan we erop terugkomen.
En dat is dan in de Eredivisie. We hebben er wel tegen gespeeld.
In het Nederlands betaald voetbal.
Dus het kan ook beker zijn.
Ja, maar ik bedoel, maar daar hebben we wel al tegen gespeeld.
Nee, het zijn Quick Boys.
Nee,
het zijn geen ploegen tegen wie we nog nooit gespeeld hebben. Want dat zou natuurlijk flauw zijn.
Oké.
Hey, iets anders dat heel veel mensen opviel afgelopen zaterdag... is dat er eigenlijk een stukje massaler wordt gezongen dan de afgelopen jaren.
Ja.
En daar gaat onze luisteraarsvraag over van Koen van Eck.
Oké.
Wat is er ten opzichte van vorig jaar veranderd op de tribunes?
Ja, je kijkt naar mij. Dan moet ik het even gaan duiden. Ja.
Duid is. Nou ja,
jij zit toch ook op die tribunes?
Ja, nou ja, wat mij opvalt en wat er dan precies de aanleiding is, weet ik niet. Maar voor mijn gevoel... wordt er luider en enthousiaster gezongen. Ik had echt een heel fijn gevoel afgelopen zaterdag toen ik in die Kuip zat. Er werd massaal gezongen. Ik vond de sfeer, nou, we hebben er heel vaak klagen over, maar ik vond de sfeer echt goed. Zeker voor een wedstrijd tegen, met alle respect, FC Emmen. Dus blijkbaar hebben mensen zin om te zingen. Die zijn allemaal op vakantie geweest en die hebben allemaal lekkere liedjes op vakantie gehoord. En denken, nou, we gaan die vrolijke zomerse stemming... die deze transferperiode ook met ons meebrengt... die gaan we even overbrengen in het stadion of zo.
Ja, denk het. Maar ik vind het... Ik speel een muziekinstrument en ik ben echt idolaat van het feit dat er langzamer wordt gezongen. Dat vind ik echt fantastisch.
Ja.
Maar langzamer betekent niet dat noten ineens ook langer gaan duren of korter zijn ten opzichte van elkaar. Ik zal een voorbeeld geven.
Ja.
Mijn Feyenoord.
Ja.
Dat is niets is sterker dan dat ene woord. En wat je nu krijgt is, omdat ze het langzamer gaan zingen, is ook niets is sterker dan dat ene woord. Maar de rest nog wel de goede snelheid hebben. Dus je krijgt een soort energie. Dus oor die daarop let. Ik vind gewoon, als je hand in hand zingt, kun je het langzamer doen en met energie. Dus niet hand in hand. Nee, maar gewoon hand in hand.
Nou goed, nuance verschilletje nog. Maar van de
muziekprofessie... Je moet af en toe ook kritisch zijn. We moeten ruimte voor verbetering.
Okay. Maar sowieso fijn dat die campagne van Zing mee dan, hè, over het langzame zingen, die krijgt nu echt voet aan de grond.
Ja.
Dat is nu al voor de derde wedstrijd op rij dat ook echt lukt.
Ja.
Fantastisch.
Ja, ik vind dat heel erg fijn. Ja, wat ik zeg, van dan kunnen iedereen er meezingen. En dan kunnen mensen ook wat beter. Want ik heb nog wel eens bij liedjes dat ik soms in de straat... Ik had bijvoorbeeld met dat Dessers liedje vorig jaar.
Ja.
Die hoorde ik voor het eerst volgens mij uit bij Zwolle toen ik in het uitvak zat. En ze zongen zo snel. En ik dan probeer de lip lezen om te kijken, wat zingen ze nou? En dan hoor je pas later, op een gegeven moment ga je de puzzelstukjes naar elkaar leggen. Oh, wacht, jammer dat ik het nu pas hoor, want dan had ik het mee kunnen zingen. En als het iets langzamer gaat, heb je dus ook de mensen die het wat minder snel van begrip zijn, zoals ik, dat ze dan mee kunnen zingen.
Maar ik had dat ook met dat nummer. Want dus ik heb het in de befaamde... Ja. Ik heb hem hoor, de befaamde WhatsApp
genoemd. Ja, jij zit er ook in.
Ja, het is iedere dag emotioneel opstaan. Het is zo mooi.
Ja.
Het is echt, lieve luisteraars, het voldoet aan alle verwachtingen en meer. Maar ik had in de appgroep gezet, ik had dus een aantal mensen om me heen die zeiden, wat zingen ze nou?
Ja.
En omdat dit dus ook een wat sneller liedje is...
Ja.
Ik had het ook niet door. En ik ben wel... Ik mag graag voorstaan op het feit dat ik echt al heel lang in de Kuip zit. Deze wordt met name bij uitwedstrijden gezongen.
Ja.
Ja.
Maar ik had het ook...
Want we hebben het nu over het liedje Overal Waar Jij Gaat, hè?
Ja.
Overal waar jij gaat, gaan wij met jou mee. Een leven lang op pad, Feyenoord 1, olé, olé.
Ja. Ik hoor aan de manier waarop Freek het zingt dat hij heel erg fan is van dat nummer. Maar
het staat in mineur.
Ja, het staat in mineur.
Hey, maar jongens, dit is nu de tweede keer dat er een muziekprofessor is. Was het Tim die kritiek had over hoe het nu gaat over mineur? Het zijn stadionliedjes, het zijn geen songfestival inzending.
Ik zing het toch in de toonsoort
dat zij het zingen. Ja, ik vind het vet. Ik vind het vet dat ze zo naar die vakken toe zingen. Ik vind dat echt... Ja, ik vond het echt...
Maar jij denkt nu dat het feit dat ik constateer dat het in mineur staat, dat kritiek is aan zich.
Ja, maar dan denk ik, waarom...
Jij hebt geen idee wat ik daarmee bedoel, volgens mij.
Nee, maar waarom dat je het opvalt en dat je daar moeite mee hebt?
Ja, je hebt bijvoorbeeld... Nee,
ik heb helemaal niet gezegd dat ik daar moeite mee heb.
Nou, oké.
Ik constateer alleen, het staat in mineur. Daarom zing ik het zo.
Het staat in mineur, want je hebt ook wel gefeliciteerd, majeur, wel gefeliciteerd, mineur.
Ja.
Ja, het klinkt even net iets minder vrolijk. Maar goed, dat maakt niet uit.
Fijn, voordat dit echt een podcast over muziektheorie wordt.
Ik hoorde dat dus niet. En ik heb wel bij uitwedstrijden... Consequent werd het gezongen. En ik hoor dat ook. Want dan hoorde ik ook de kritiek is. Ook bij mij op het vak hoorde ik een paar zeggen. Ja, leuk, maar 90 minuten lang door 1200 man gezongen. Je wordt er knettergek van. Die dus bij de uitwedstrijden er heel veel last van heeft.
Ja, dat vind ik echt onzin. Ik vind wat er dan ook gezongen wordt. Ik bedoel, ik ben dus een uitwedstrijd geweest. En er werd er volgens mij 80 minuten lang werd er... Leuk, fijn, nooit. En op een gegeven moment denk ik, ja, nou, dit deuntje heb ik nu wel gehad. Maar ik vind het lang vet op het moment dat het meer is dan de 5-6 nummertjes die we normaal gesproken in de eerste helft doen. En we doen er nog 5 in de tweede helft. Gewoon dat het doorlopend dat het steeds gaat, vind ik heel erg vet. En dat vind ik volgens mij, ik denk als je spelers vraagt, want daar doen we het uiteindelijk voor. Ja. Dat die, dan hebben ze niet over mineur of over fire.
Ze hebben dat helemaal niet als kritiek gezegd nu.
Oké.
Nee, waar jij denk ik mee in de war zit, en die kritiek sta ik volgens mij niet alleen in, is wat ik een beetje merkte het eerste kwartier. Dat is puur waar het me om gaat. Het eerste kwartier met dat heen en weer zingen, hè, tussen de vakken. Op zich tof, maar dat doen we met Komen We Uit Rotterdam, doen we dat eigenlijk alleen bij een voorsprong. Nu zag ik na 10 minuten al op vak X de helft van het vak met de rug naar het veld toestaan, om te zwaaien naar de tweede ring.
Ja.
En het leek meer over het zingen aan zich te gaan dan over de wedstrijd. Want op een gegeven moment, Deel Rozoen had zo'n versnelling. Nou, die werd niet eens opgemerkt, had ik het idee. En dat is volgens mij wat die wisselwerking tussen spelers en publiek is, is dat je heel massaal op dat soort momenten reageert en ze naar de goal toeschreeuwt. En dit, en die kritiek heb ik, sommige mensen op internet noemen dat Bundesliga-publiek, weet je wel. Vlaggen zwaaien, 90 minuten lang zingen, dat is sfeer. Maar sfeer is ook een beetje reageren op wat er op het veld gebeurt. En dat was de tweede helft, was dat de kracht van de Kuip.
Ik zit wel in dat kamp ook, hoor. Want ik vind ook wel... Ik heb inderdaad wat je zegt, we love Feyenoord. Ik kan me aan wedstrijd heugen en thuiswedstrijd, dat ik op een gegeven moment dat zo hele tijd door een bepaalde groep werd gezongen, dat je echt dacht, even... Niet eens omdat ik niet van het zingen hou, maar ik merk ook dat ik afgeleid raak. Dus ik was alleen maar bezig met, wat zingen ze? Wat gebeurt er? En inderdaad, er was ook nog een wedstrijd bezig.
Ja.
Wij hebben dan bijgeloof bij ons het groepje, als je even goed oplet, dan gaat het ook beter op het veld. Dus ik was daar. Maar ik heb dat ook wel met reageren, want je kan zo'n wedstrijd beïnvloeden daardoor.
Zeker, ja. Zeker.
Maar kijk,
maar laten we wel even zeggen dat het wel heel tof is dat er initiatief is.
Nou, dat wou ik zeggen. Dat, ja. Er is duidelijk wel iets veranderd. En het lijkt ook een soort gecoördineerde actie om massaal langzamer te gaan zingen. En überhaupt massaler. Weet je,
want ik vond het echt luidruchtig.
Ik vond het uiteindelijk, puntje bij paaltje, hoe je het went of keert. Inderdaad, wat jij net zegt. Het was op bepaalde momenten echt een stuk fanatieker. En luidruchtiger dan op sommige momenten tijdens het kampioensjaar.
Eens?
Alles te maken met langzame zingen, zodat je überhaupt adem hebt om tot het einde van het nummer te komen.
Dat is wel waar,
heb ik echt het idee.
Ja, en wat je vroeger ook vaak had, was inderdaad, het nummer was al voorbij tegen de tijd dat de tweede ring tijd had om in te haken. Want geluid heeft ook tijd nodig om de rest van het stadion te bereiken.
Kortom, dit smaakt natuurlijk naar meer. Dit smaakt wel naar meer.
Maar is dit ook een blijvertje of is dit een hype, denk je?
Nee, dit is zeker een blijvertje.
Ik vind dat ook wel, komen wij uit Rotterdam, moeten ook langzamer. Dus dan is het komen wij.
Jij gaat wel zingen. Jij krijgt een pakje om te zingen.
Hij mag wel iets langzamer, denk ik.
Nee joh. Lekker bruut hard. Dat vind ik er nou eentje. Die moet dus gewoon vanuit de bilmaat gewoon keihard naar de overkant geslingerd worden.
Maar dat ja la 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 la, dat mag dan wel weer wat langzamer, wat er vaak nakomt. Hè?
Ja,
Johnny Cash.
Ja, een Johnny Cash dingetje.
Ja. Zijn er nou liedjes waarvan je zegt, die mogen inderdaad meer gezongen worden?
Ja.
Zoals?
Ik heb hem op een singeltje. Wat is dat voor een club, die club uit Rotterdam? Dat vind ik, en dan hoop ik ook langzamer. Want die werd gezongen door de selectie van 1970. Maar dan echt zo, wat is dat voor één club? Zo heel praat.
Ja, 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 ja.
En dan niet...
is dat van die Johnny Hoes, toch? Van die Feyenoordmars zit dat toch ook?
Ja, volgens mij wel. En dan niet aan het eind, ja. Want dat wordt nu als een soort gimmick erin gedaan. Ja. Maar de traditional.
Oké. Okay.
En die mag ook vaak in de Kuip gedraaid worden. Gewoon, vind
ik. Ja, Freek, heb jij nog nummers
waarvan
je
kijk, moet... Ik heb natuurlijk een paar maanden terug al een pleidooi gehouden voor Feyenoord. We houden van die club. En dan ook echt met het tweede couplet erbij, langzamer zingen. Die heeft het gered, want ik heb het gehoord bij RKC uit. Het was op tv zelfs goed te horen toen.
Ja.
Maar ik heb er nog eentje uit de Feyenoordmars. Of hoe heet dat? De Feyenoord Polonaise heet dat trouwens, van meneer Hoes.
Oké.
Want die was een tijdje heel populair, maar lijkt nu uit het stadion verdwenen. Maar ik vind de tekst zo geweldig en die leent zich ook uitstekend voor het langzaam zingen. Feyenoord supporters komen in de hemel, als er in de hel geen plaats meer is.
Ja, oké.
Okay. En jij dan?
Ja, ik merkte dus bij de voorbereiding op dit item, dat ik dacht, ja... Ik vind ze eigenlijk allemaal... Ik heb niet een favorietje.
Ik kan niet kiezen tussen je kindjes.
Ik merk ook, jullie gaan helemaal los op dit muzikale onderwerp. En je zit er helemaal in. En ik denk, ja.
Bent eigenlijk een muzikale genie.
Eigenlijk heb ik ontzettend veel...
Jij pleit altijd voor originele liedjes.
Ja, de echte ware breuk achter Nick en Simon is dat een van die twee nu waarschijnlijk een lied voor Feyenoord gaat componeren. Dat is waarschijnlijk wat erachter zit.
Poeh. En de ander voor FC Volendam dan waarschijnlijk.
Ja, ongetwijfeld. Nee, waar steeds een pleidooi voor hou. En dan wil ik echt de supporters ook oproepen. Sterker nog, ik wil er iets aan belonen. Van mijn part geef ik een shirt weg. Ik wil unieke spelersliedjes. Want ik was wel een beetje teleurgesteld. Nou, Giménez, die scoort de goal. We gaan zingen. Ja. En we pakken het liedje van Alireza. Santiago, Giménez. En dan denk ik, ja... Dit kan toch wel beter.
Nou, dit gehoord hebben vind ik ook dat we moeten pleiten voor meer zang van jou.
Nee, dat sowieso niet. Maar
ik vond het ook een beetje een lullige move richting Alireza, want ja, dat liedje dat... kleeft zo aan hem.
Ja,
ja en ik denk met de creativiteit die zoveel supporters hebben, wij hebben dit al vaker, dit itempje gedaan, dat we zeggen, nou ja, mensen, stuur wat op. Ik ben ook, nou, wat zeg ik, ga je een pleidooi houden op het moment dat wij goede liedjes binnenkrijgen en dan wil ik niet weer die 84.000 versies van, wat was het, dat Oostenrijkse liedje Vertrouwen met Anton aus Tirol. Ja. Denk, ja, dat hij komt niet uit Tirol, dat die vind ik gewoon niet leuk. Maar we kunnen met wat creativiteit en pak iets uit een land, hè, zoals we Kissie Kenolke Louis Sinisterra was, textueel niet zo heel sterk, maar vond ik wel pakkend. Ik vond het liedje van Dessers sloeg goed in, omdat je op dat eind nog, zie je Dessers, weet je, ja. Dat stukje dat met Kukcu, dat harde, dat zo'n kreet ja, op het einde.
Dat is wel trouwens het geheim van een goed stadionliedje, is dat het einde van het liedje moet of een enorme uitsmijter zijn,
ja.
Of, net als onze goaltune en Feyenoord, we houden van die club, het staat in mineur, maar het eindigt op een majeur akkoord, waardoor het liedje onaf voelt. Ja, en dan ga je doorzingen.
Ja, echt dat heel goed, doorzingen. Het is echt waanzinnig. Ja,
is
zo die knap.
Is inmiddels afgaan,
en, ik vind dat je bij Santiago, die naam leent zich al voor Mexico.
Ja, nee, maar die ligt heel voor de hand. Alleen, ik weet niet of we die hoge tonen kunnen raken in de Kuip.
Nou, het is eigenlijk ook wel weer grappig als je met enige zelfspot de hele Kuip gewoon de stem hoort overslaan.
Ja,
goed. Ik vind dat ook altijd...
Dat die tegenstander met de vingers in de oren staat.
Je hoort ook altijd bij het woord kampioen, als die wordt kampioen, dan vind ik ook altijd dat hij dan zo lekker vals rondzingt.
Maar dit heeft toch ook gewoon een beetje tijd nodig? Ik bedoel, we hebben nou 14 nieuwe spelers. Misschien zijn er tegen de tijd dat mensen dit luisteren alweer 6 bijgekomen. Je weet het nooit deze transferzomer. Ja, ja. Kijk, het is toch ook niet helemaal gek dat we nu liedjes moeten recyclen, want er is bijna geen enkele basisspeler meer met een eigen liedje nog over.
Maar dan vind ik bijvoorbeeld Geertruida.
Die mag er intussen wel eentje. Ja, maar net als in het kampioensjaar.
Daar niks voor.
In het kampioensjaar hadden we geloof ik voor 6 spelers hadden we achternaam en dan wow.
Ja,
Filena wow, Congolo wow.
Wat vind je, dit is misschien een zijwegje, maar wat vind je een goed nummer uit de geschiedenis voor een speler?
Ja, Lucas Woudenberg.
Die was goed. Ik vind van Leonardo 2 vond ik goed. Olé, olé, Leonardo 2. Ja. Die heb ik al geclaimd voor Aliou Baldé. Maar goed, of die ooit nog in Feyenoord 1 gaat spelen.
Alles op die 3. Is ook wel een sterke voor Raza.
Ja, nee, dus er zijn... In ja. Paul Bosveld, ja. Here is there is fucking rap, put gentle for Pierre. We hebben best wel wat goede persoonlijke liedjes. Oeh, et de groei.
Shall we sing a song for song?
Ja, dus we hebben er best wel veel gehad. Alleen die creativiteit is wel een beetje doodgebloed.
Mm.
Het is nu inderdaad allemaal...
Dat ben ik niet helemaal met je eens. Want je ziet dat ook heus wel weer terugkomt. Met inderdaad dat Dessers lied vorig jaar. Dessers met Trauner die origineel is.
Nou, wat is het liedje van Trauner dan?
Ja, dat is toch dat Anton aus Tirol liedje?
Nou, die heb ik nog nooit in de Kuip überhaupt gehoord.
Maar wel een uitvakken, toch?
Nee, ook nog niet. Nee, dat is meer een soort van mensen die je insturen. Ik zie hem heel vaak even 12 comments zie ik erbij staan. Dat Trauner uit Tirol met zijn pleister op zijn neus.
Maar dan moeten we dus dat, als we dat nou langzamer gaan zingen, dan wordt het ook makkelijker om dat massaler te gaan zingen.
Zolang het gewoon een goede, leuke tekst is, en maar vooral zeg maar soort van die spelers aanmoedigt, maar met name die iconen, weet je, ik vind Geertruida verdient er nu echt
aan.
En inderdaad, zo langzamerhand die speler, nou ja, zo'n Giménez heeft alles in zich om een ster te gaan worden en een publiekslieveling te gaan worden.
We hebben nu inderdaad heel veel nieuwe spelers.
Ja.
Wie moet er als eerste een nieuw eigen liedje?
Ja, ik heb net al een beetje geantwoord. Maar als ik dan nog eentje mag noemen, Hansco. Die heeft zo'n lekker de buurt. Daar moeten we ook meteen, hup, in de studio en iets gaan bedenken.
Dat moet heel snel gebeuren. Maar Trauner, inderdaad een echte eentje die blijft. Timber heeft... Dat zit natuurlijk ook in dat Cyril de Quinten Timber. Het is ook een lekkere naam. Het is een goede naam voor een...
Ja, die Reza Jaanbaks is wat lastiger om dat soort van...
Dat vond ik zo knap. Dat ik denk, ja, laat dat dan ook bij hem.
Ja, ja, maar inderdaad, dan is Patrick Wollemark is moeilijker, denk ik.
Ja, als je het zo heel Zweeds uitspreekt. Ja. Maar we zullen het wel voor Rotterdamse, Patrick Wollemark. Ja,
dat krijg je straks ook met die Ezekiel Bouchaude. Die zal ook wel gewoon Eddie genoemd gaan worden of zo. Ja.
Een bulletje.
Kortom. Nou, laat ik zo zeggen. Ik, op het moment, mensen mogen het insturen. Kunnen ze gaan naar onze social media doen. Op het moment dat wij hem hier in de podcast te horen brengen. En uiteindelijk belandt hij ooit in het stadion. Dan krijg je van mij een shirt.
Bij deze beloofd. Ja, je zou er na wat toch stiekem moeizame potjes in de eredivisie... zou je er misschien een beetje van kunnen schrikken... dat over anderhalve week begint de Europa League al voor ons, de poolfase. Er is gelood.
Ja.
Afgelopen donderdag hadden we nog een podcast opgenomen... waarin het ging over wat we hoopten. Ja, nu weten we wat het is geworden. Maar de hoofdvraag is, zijn we er klaar voor?
Goeie vraag. Ja, het is...
Laten we eerst even op de loting ingaan trouwens. Ja, wat vinden we daarvan?
Doen. Ja, ik vond het een leuke, toch klein beetje pittige loting. We hadden het veel zwaarder kunnen treffen voor de duidelijkheid. Maar dan kijk ik wederom naar Freek.
Ik ben benieuwd naar Tim eerst.
Oké, kom maar op. Kom maar door, Tim.
Ja, een leuke, toch pittige... We hadden het veel slechter, overigens. Ja, maar het is wel een beetje wat het is. Ik weet dat... Ik ben niet zo heel erg op de hoogte van Micheland. En wat hadden we nog meer?
Stoomgraas.
Daar ben ik niet echt van op de hoogte.
Dat had je wel gezegd, dat je expert was op het gebied van Oostenrijks en Deens voetbal.
Dat is de reden waarom ik hier zit. Ja. Ik weet het niet. Het had veel slechter gekund, absoluut.
Eens, ja.
Maar het had ook een stuk makkelijker gekund. Het is echt een enorme dooddoener. Ik weet het, het tocht hier.
Antwoord.
Gaan we ze pakken? Tuurlijk.
Ja. Groepswinnaar.
Wij gingen natuurlijk meteen op de befaamde WhatsApp-groep. Hadden we meteen deze discussie. Jij zei, nou, prima loting. Toen zei ik van, nou, dat Lazio. Toen onderschatte jij dat een beetje. Ja, wie is Lazio dan? Toen dacht ik, ja jongens, die staan nu gedeeltelijk eerst. Die zijn vorig jaar boven AS Roma geëindigd. Nou, daar hebben we van verloren. Ik vind dat een
ploeg...
Maar
zij voetballen.
Ja, dus?
Zij spelen geen Mourinho-bal.
Nee, ik heb ze nog niet bestudeerd van hoe ze voetballen. Volgens mij hebben ze Sarri als trainer. Volgens mij was dat een trainer die altijd ook vooruitstrevend voetbal speelde. Zeker, een paar jaar geleden. Kortom, ik denk dat Lazio door heel veel Feyenoord supporters een beetje onderschat wordt. Nee. Omdat het niet een van de grote 3-4 is waar het altijd over gaat in Italië.
Ten eerste.
Okay.
Ik zeg Lazio Roma tegen Feyenoord, zeg ik Jondal Thomasson.
Ja. De middelvinger.
Ja, Leo Beenhakker. Ja, precies. Ja.
Waarvan later overigens ook gezegd wordt dat hij naar het publiek van Lazio was. Want die hebben natuurlijk ook een bedenkelijke reputatie.
Ja, maar dan hebben we het over 20 jaar geleden.
Ja, dat doet er niet toe.
Ja,
nee.
Hebben ze in het verleden wel eens gepakt. Ja, oké. Okay.
Ja, nou ja, maar goed, dat gold voor Marseille ook. Toen ging het ook meteen over 20 jaar geleden. Nou, kijk hoe dat eindigde.
Okay.
De tweede, jij begint over, gevaarlijke ploeg. Ja, wie zijn ze dan? In de Kuip zijn ze toch nergens? Kijk even wie we de afgelopen jaar hebben gepakt in de Kuip.
Eens allemaal waar, maar we moeten ook nu naar Rome in het Olympisch Stadion zonder onze eigen supporters. En daar beginnen we mee. En toch, zo'n eerste pot is niet alles bepalend, hebben we vorig jaar gezien. Want
ze gaan zich erin verslikken.
Zij gaan onderschatten.
Ja,
okay,
ja de vraag is niet of Feyenoord klaar is voor de Europa League. Is de Europa League wel klaar voor Feyenoord? Kom op, zeg. Hey.
Oké, okay, nou, ik hoor het al.
Ik zit een beetje te chargeren misschien. Maar dit is echt wel een pool waarin je... Nou ja, overwinteren moet sowieso wel lukken. Kom nou derde, ga je toch minimaal wel worden?
Sportief, twee ploegen moeten te pakken. Lazio en Feyenoord zijn normaal gesproken de ploegen die het moeten gaan uitmaken.
Die zijn redelijk aan elkaar gewaagd, denk ik.
Ja. En ik denk echt niet dat ze ons van onderschatten, want zij hebben een paar weken geleden hebben ze nog voor ons zitten juichen. Want die hopen natuurlijk allemaal, die supporters, dat wij die cup zouden winnen en niet hun aartsrivaal in Rome.
Nee, maar het is wel zo dat ik denk als je vorig jaar niet zo'n zware pool had gehad voor Conference League begrippen, voor zover je daarover kunt spreken in één jaar tijd, dan... had ik nu gedacht, zware pool. Maar vorig jaar heb je ook toch best wel een pittige pool gehad. En ik denk dat het inderdaad tussen ons zal gaan en dat Lazio.
Ja.
Nou ja, dan ja. Niet hopen op die tussenronde. Want ik heb het idee dat er zoveel zij-instromers zijn.
Gewoon 8 van de Champions League, de nummers 3 daar. Dat zijn dan de ploegen tegen wie je als nummer 2
het is inderdaad, je moet eerste of derde worden in principe.
Ja.
Dat heb ik meerdere mensen horen zeggen.
Omdat je als tweede die Champions League...
Dan tref je een afvallen van de Champions League. En als derde ga je de Conference League in. Ja, die pak je dit jaar.
Dat is niet de sportieve gedachte die ik heb. Ik wil gewoon eerste worden.
Maar dat zeg ik toch net. We worden eerste.
Niet eerst of derde. Je wordt eerste en dan anders tweede. Want ook... dan laten we... pak een Rangers die misschien derde wordt. Of pak een Kopenhagen waar we het net over gehad hebben.
Oké.
Kunnen ook vierde worden. Zo is het ook. Maar... Nee, ik vind, maar goed, die andere twee tegenstanders zijn gewoon leuk aan te rijden. Daar kijk je natuurlijk ook als supporter altijd naar. Ja. In Rome mogen we niet heen. Dat was al heel snel duidelijk. Al gaat Freek wel een poging wagen.
Nou ja, laat het even duidelijk zijn. Ik had al een vakantie naar Rome geboekt voor die week.
Ja, precies.
Ja, nou ja, prompt loten we Roma. En is die uitwedstrijd in de week dat ik daar ben. Ja.
Jij ziet er ook wel uit als een Italiaan.
Daarvoor
kan je er al doorgaan.
Ik ken bijna niemand die er zo Italiaans en fascistisch uitziet als ik.
Ja, hij heeft gewoon njonto njonto roepen en dan ben je binnen, hoor. Ja. Nee, ik
heb Duolingo op mijn telefoon staan. Ze gaan het nooit doorhebben.
Nee, dat gaan ze echt niet doorhebben. Nou, ik hoop dat het je lukt. Zou wel een mooi verhaal zijn in ieder geval. Maar
ik ga in ieder geval wel wat sfeer voor jullie ophalen daar natuurlijk. Hè? Dat snap
en
ik.
En inbellen.
Maar die andere twee stadions, die zijn alle twee redelijk aan te rijden. In Denemarken, ik heb het donderdag in de podcast gezet. Ik vind Denemarken leuk, 7 uurtjes rijden ongeveer. Alleen het nadeel van beide stadions zijn wat kleine stadions. Ja,
voor de Silver Cards wordt het geen leuke poolfase.
Nee, die gaan weinig kans hebben.
Was inderdaad het Stadio Olimpico was de mogelijkheid geweest. Maar als we daar al heen hadden gemogen, het niet de eerste speelronde zijn geweest, dan was dat natuurlijk ook al een beetje de vraag.
Hoeveel mogen er bij Michelin mee? Ik denk 120. 120 uitsupporters.
Als je 5% pakt, is het 500 of zo. Toch, Midtjylland?
Ja, dat wordt geen. Ik heb zilver kaart, dus dat wordt geen uittrippie, denk ik.
Nee, ik ga het proberen. Ik ga proberen naar de Denen te gaan.
En gratis.
Ja, daar heb ik mijn vlucht al
geboekt. Toen gratis.
Ja, vanochtend.
Ja, goed man. Ja, dat is wat ik zeg. Het zijn altijd niet hele grote steden, dus het zijn een beetje niet te plaatsen. Maar wel leuke uittrippies. Leuke tegenstanders die we kunnen hebben.
Tegen Graz hebben we natuurlijk ook een verleden.
Ja, was dat met Karsten Janker?
Dat was volgens mij niet zo leuk.
Dat was Rapid Wien.
We hebben ook al een keertje tegen...
Dat zou kunnen, maar dat kan ik van de afgelopen 20 jaar niet herinneren. Maar het zal ongetwijfeld kunnen. Hey, goed, voorspelling dan. Wat zeggen we in de pool?
Ja, dat heb ik net al gezegd.
Eerste.
Ja.
Of derde.
Nee, voorspelling is eerste. Okay. Maar als je niet eerste wordt, moet je eigenlijk derde worden voor een leuk Europees seizoen.
Eerste.
Oké, ik ga... Jopie positief, ik zal dan toch tweede. Ja, sorry. Ik denk dat Lazio echt een hele goede tegenstander is. Maar goed.
We zijn natuurlijk ook al een keertje poolwinnaar geweest met Sevilla, de latere winnaar.
Tuurlijk, nee, zeker. Ik bedoel, we kunnen ook. Ik zeg niet dat we uitgesloten.
En dat was ook met een Feyenoord dat nog lang niet op elkaar was ingespeeld.
Allemaal eens, het kan zeker.
Echt, en er komen nog spelers bij, jongen. Je wordt helemaal gek.
Ja, want we hebben er weer een bij.
Ja.
Vandaag, het is, ja, ik vraag me wel af wat met die Argentijn Ezequiel Bujauda aan de hand is.
Ezequiel. Maar die zitten volgens mij boven de Bermuda-driehoek met zijn vliegtuig.
Hij was in de Kuip zaterdag.
Hij was in de Kuip.
Dus ik weet niet, en volgens mij is hij vorige week woensdag al geland. Dus inmiddels zou je toch zeggen, dan zouden toch ergens wel die TL-balken toch wel afgesteld kunnen worden met die wit en blauwe kleuren van Argentinië. Maar het duurt maar, Ik denk dat nog wel goed gaat komen, want anders hadden ze Toornstra niet zo makkelijk laten gaan.
Ja, maar ja, anders had hij ook niet in de Kuip gezeten, toch?
Nou ja, lijkt mij. Stel dat hij gekeurd is.
En ja, is want het, ja. Over Björkan ging natuurlijk ook dat op het laatste moment Bedu Glimt nog die deal wilde kapen. Maar toen was hij ook al lang gekeurd, zat al in het stadion.
Ja, daar maakte ik ook geen zorgen over. En die is officieel nu Feyenoorder.
Ja, die hebben we net gezien.
Ja, ik vind dat, 5.
Ik vind goeie dat toch kop. Wel weer... Kijk, we gaan donderdag natuurlijk de transferperiode uitgebreid nabeschouwen. Hè? Ja, in de podcast die we dan opnemen.
Ja.
Allereerst het gezeik dat je zogenaamd geen linksback meer nodig hebt. Nou, waar hebben we dan de afgelopen 3 maanden met z'n allen om lopen janken?
Ja, maar mensen zeggen van je hebt nu Lopez en je hebt Hansco. En je hebt nu ook Lindsey Hartman. Maar dat vind ik niet zo'n argument.
Nee, want Hansco is natuurlijk centrale verdediger.
Juist.
Dat, en daar is hij voor gehaald. Dat gaat hij uitvechten met die Rasmussen. En dan heb je Lopez. En je moet gewoon ook voor de bij, weet je al. Ik dacht ook, dan komt het voor het eerst zo dat als er een speler geblesseerd raakt of geschorst, dat je niet een noodgreep moet doen.
Nee, je moet niet de Hansco dan, als hij straks 5, 6, 7 potjes centraal speelt.
Precies,
en
wen er nou maar gewoon aan dat we weer een topclub aan het worden zijn.
Ja,
dat we dus alle posities dan gewoon dubbel bezet hebben met gewoon selectiewaardige spelers. En dan vind ik het ook gewoon, het bewijs daarvan is ook weer dat je gewoon een Noors International nog eventjes erbij trekt.
Ja.
Ik vind dat lekker. En het is ook een speler die in het slotbal past, hè? Die bij Bedu ook vol eroverheen denderde steeds.
Het is jammer dat we hem een half jaar te laat hebben gepakt.
Ja,
want toen hadden we hem gratis kunnen pakken, want toen liep hij uit zijn contract. En nu heeft hij bij Hertha BSC eigenlijk amper gespeeld.
Maar joh, 3 miljoen euro wisselgeld tegenwoordig, toch?
Ja, met de huidige inflatiekoers koop je daar volgend jaar een baguette voor.
Ja. Of een pak melk.
Of een linksback.
Ja. Nee, maar ik vind
dat dan zie ik inderdaad ook die kritiek komen van nou hoeft het niet meer en was dan lekker weggebleven. Besef dan ook gewoon dat er toen geen geld was.
Precies.
We zijn een andere ploeg dan vorig jaar. We zijn een andere club dan vorig jaar. Dit hoort erbij. Dit is goed.
En dit is gezond, want die Lopez... ik blijf het steeds halen. We weten nog niet zo goed hoe goed die is. Hè? De vorige gast die we uit de Major League Soccer hebben gehaald... is uiteindelijk het nog niet geworden.
Is dat die Corey Gibbs? Cole Bassett.
Cole Bassett, iets recent. Hè? Dus weet je, ik denk dat Lopez verder is... omdat hij ook voor Peru speelt natuurlijk. Ondanks dat Bassett ook al een keertje voor Amerika had meegedaan.
Ja, maar goed, dat kan zomaar zijn dat hij aanpassingsproblemen heeft.
Precies, hij moet toch vanuit de andere kant komen.
En dat gezeik om jeugd, dat is heel mooi, is heel nodig. Maar als een gast echt zo goed is, dan speelt hij ook Lopez eruit. Of dan wordt die tweede, Hartman, die valt goed in. Ook nu weer. Veel energie.
Suggestie van de Rijnmond podcast, onze conculega's. Excelsior zoekt nog een linksback. Moet Hartman niet gewoon wekelijks 90 minuten op Kralingen gaan maken.
Als ze hem zouden willen en hij heeft daar kans op speelminuten, zou ik doen. Ik zou zeggen, we gaan al een niveautje lager, omdat hij echt die blessure vorig jaar is.
Of hou hem gewoon een seizoen bij de selectie, laat hem meetrainen aan het niveau wennen. Kan ook, hè?
Ja, nou ja, het kan
en dan zijn minuten bij onder 21 maken.
Dus ja. We zitten bij, met en Candelaria die weer terug is en je van de Zeel die daar kan spelen en ook Mike Klein. Dus op zich, linksback bij de onder 21 zitten we best wel oké in. Dus als je zegt van, er is een club die interesse heeft om hem te huren. Hij is ook al wat ouder ten opzichte van al die andere spelers.
Hij moet gewoon bij een volwaardige club
zitten. Als je gewoon heel goed luistert naar Arne Slot, heeft hij het heel lang niet zo zien zitten in Hartman. En dat hij nu toevallig één potje in de basis goed heeft gedaan en nu als wissel het best leuk deed. Nou, betekent nu niet ineens dat hij ineens volwaardig...
Ik vind je echt wat te sceptisch nu. Kijk, Hartman die kwam natuurlijk terug van een blessure en was inderdaad niet beoogd selectiespeler. Maar vanaf het moment dat hij zijn minuten maakte in de voorbereiding, was Slot eigenlijk daar best wel over te spreken. Alleen, hij had toen die eerste pot had hij nog niet de fitheid om te starten. Het moment dat hij die wel had, mocht hij meteen starten. Hij mocht ook weer invallen tegen Emmen. Dat is ook niet uit luxe.
Nee, misschien is dat wel een beetje waar. Maar ik heb nooit echt geproefd dat hij echt dacht van deze
wij
speler...
Wij hadden er toch geen van allen op gerekend, Johan, dat hij een rol zou gaan spelen.
Nee, maar je ziet bijvoorbeeld bij Benita. En het is maar zoiets kleins als een shirtnummer. Bij Benita is heel snel overgeheveld van de onder 21. Die krijgt een ander shirtnummer. Terwijl hij nog geen minuut heeft gemaakt dit seizoen. Hè,
ja, maar je hebt nu meer linksbacks uiteindelijk dan rechtsbacks volgens mij.
Ja, bizar.
Ja, want je hebt Pedersen, Benita en Geertruida.
Ja, oké. Nou ja, maar goed... Weet je, bij Hartman is het natuurlijk ook nog wel erg pril. En bij Lopez natuurlijk ook.
Volgens mij moet je die ook helemaal niet onder druk zetten, weet je wel. Laat hem lekker ballen, laat hem lekker meedoen. En dan gaat hij echt wel zijn minuten pakken.
Ja. Precies. Nou goed, we hebben het nu heel lang over een linksback. Dat is niet voor het eerst dit seizoen. Maar de vraag was, zijn we daarmee klaar eigenlijk voor de Europa League?
Nou, mijn antwoord is keihard nee. Want ik heb zitten smullen deze transferperiode. We gaan donderdag gaan we terugblikken. Het is natuurlijk gigantisch veel gebeurd. Hè? Alle spelers waarvan we zeggen, daar hebben we niet zoveel aan. Die zijn er allemaal uitgeknikkerd. Spelers die heel veel geld waren, hebben voor hele grote bedragen verkocht. Er zijn allemaal leuke, spannende spelers gekomen die allemaal een gigantisch hoog plafond kunnen hebben. Alleen, het gaat echt een smetje zijn op deze transferperiode op het moment dat we straks op 1 september geen controlerende middenvelder hebben gehaald als vervanger van Huisnes. Ja. Want je merkt in Geertruida, we hebben het in het eerste item over gehad, kan die positie invullen, maar is geen Huisnes.
Timber ook niet.
Timber ook niet.
Hebben we ook al gezien tegen RKC.
Je moet er een hebben die complementair is aan Timber en Kukçu.
En wat nog veel belangrijker is dat je gewoon een leider nodig hebt. Echt een heel ervaren gast die de lijnen uit kan zetten. Die de ploeg op sleeptouw kan nemen vanaf die plek. Dat is op zes, dat is de cruciale positie daarvoor.
Ja, of dat leiderschap weet ik niet per se of dat nou zo echt nodig is. Ik geloof ook echt wel dat een jongens...
Kijk, Huisnes was misschien ook niet in die zin een leider, maar wel met zijn ervaring gewoon heel
slim.
Stabiel.
Ja,
gewoon super stabiel.
Ja.
Gewoon als een speler het even niet meer weet, lever hem daar maar het in. Is wel zo'n gast heb je nodig. Ja.
Het is wel lekker als je zeker op je middenveld en in je verdediging gewoon een paar gasten hebt van 25 plus.
Precies.
Ja. En dat heb je nu niet.
Nee, en daarom werd ik heel enthousiast van de beoogde interesse van Feyenoord in die Florian Grilic, Oostenrijkse international.
Dat is,
die nu
dat is exact de categorie. Ik heb het vorige week gehad over een type Guardado. Iemand met al heel veel ervaring in een topcompetitie die een nieuwe uitdaging zoekt en nog een paar jaar mee kan. Ja, dit is hem.
Ja, dit zou hem echt kunnen zijn.
Zou echt de ideale speler zijn, hè?
Ik maak nu wat voorbehoud, omdat ik vlak voordat we gingen opnemen, zagen we ineens het bericht op F12 dat Ajax hem ook zou willen.
Ja.
Dus ik ga hem nu niet te veel ophemelen. Nee. Want als hij niet naar ons komt,
dan kan hij er niks van.
Dan is het echt de kutste aanwinst ooit.
Heb die knot gezien? Dat slaat nergens op.
Hij heeft mentale problemen, moet je niet willen.
Ja. Nee, als je Ajax kiest, heb je sowieso een steekje los.
Precies. Ja. Nee, maar zo'n speler zou... Want het wordt dan gezegd of hij het gaat worden, of die Noor.
Mansverk, ja.
Ja, en dan denk ik dat hij weer de zoveelste talent, zoveelste 20, 21
jaar. Dat geldt ook voor Zerouki natuurlijk. Dat is ook geen ervaren kracht.
Nee, die is het ook niet. Maar volgens mij, dat lijkt het wel over zijn.
Dat boek is gesloten, hè? Gelukkig.
Ja, gelukkig wel.
Dat mag ik hopen.
Ben blij dat dat uit is.
Ja. En dat vind ik ook niet helemaal terecht. Zerouki is een prima speler, alleen niet voor dat bedrag.
En niet voor wat wij nu zoeken aan karakter.
Nee.
Dus bij die Mansverk vind ik, ondanks dat het een groot talent is, ik heb hem nooit zien voetballen, ik kan het niet beoordelen, maar als de kenners lees, denk ik van, het is echt een goede speler, kan echt wat worden. Maar kan nu nog niet die positie van Huisnes zo opvullen. Hè, vorig jaar hadden we schijnbaar interesse in die Kitolano. Maar dat was toen nog te jong. Ja, ik denk dat dit ook wel een beetje hetzelfde verhaal is.
Kitolano speelt nu bij Sparta.
Nee, oké, dat is een andere discussie. Maar dus voor mij zou zo'n Grilic fantastisch zijn. En ik hoop echt En die kan natuurlijk na de transfer deadline nog getekend worden, omdat hij geen club heeft.
Maar dan moet je hem wel voor 2 september inschrijven. Ja, precies.
Hè? Dus uiteindelijk moet het alsnog deze week allemaal wel rondkomen. Ja. Maar ik hoop niet dat Feyenoord straks volledig gokt op, nou, laten we zeggen, Grealish. En dat hij straks denkt, nou, weet je, of in Rome, of in Amsterdam, of in, kan ik toch een paar ekjes meer verdienen.
Feyenoord heeft toch intussen wel genoeg krediet opgebouwd dat we daarvan niet in paniek hoeven te raken?
Ja, maar
kijk, het wordt spannend, want de deadline komt dichterbij.
Ik vind dit doodeng, weet je dat? Ik word hier heel onrustig
van. Ja, maar je hebt sowieso slechte ervaringen met deadline day.
Ja, dat is wel een beetje waar. Ja, want ja.
Dat was niet je finest moment, toch?
Nee, ja, vorig jaar zat ik natuurlijk bij de vrienden van FC Afkikken op deadline day.
Ga je dit jaar ook?
Ja, ik zit er weer. Dus ik hoop dat ze geen verrassingen uit de hoed toveren, waar ik dan heel negatief op moet reageren. Ja, toen was ineens daar Cyril Dessers.
Ja.
Het werd aangekondigd. Toen zei ik, ja, dat is helemaal niks. Dat is het niveautje, hoe heet die, arme Teros had ik hem genoemd. En ze hadden alleen niet verteld dat hij 10 minuten later in de uitzending kwam, dat ik ineens face-to-face met hem zat. En zat ik met mijn grote bek.
Ja, had hij het gehoord wat je had gezegd?
Zeker.
Ja.
Daar heeft hij je later ook nog een keer mee geconfronteerd toen hij uiteindelijk in de podcast kwam.
Zeker,
toch?
Nee. Ja. Dat is en Cyril Dessers is in zoverre een hele goede, toffe gast. Die kan dat wel hebben. Ja, daarover gesproken, jongens. Ik wil iets nieuws introduceren. We gaan iets nieuws doen de komende weken. We gaan namelijk een klein rubriekje doen. Het bezorgmoment van de week. En dat doen we niet alleen wij, maar dat doen we ook met de luisteraars, want er is weer wat te winnen.
Nice.
En dan wil jij natuurlijk weten wat, Tim.
Wat is dat?
Ja, ik heb deze week heb ik een check, je gelooft het niet, van €250 voor thuisbezorg.nl. Dan kan je, volgens mij een jaar lang kan je daarvan eten, €250. Dat is in ieder geval alle Europese wedstrijden.
Ik wou net zeggen, ja, in Tilburg kun je er denk ik een weekje mee uitkomen met de huidige prijzen.
Nee, maar goed, laten we zeggen, aan de Europese uitwedstrijden kan je wat vrienden uitnodigen, kan je flink eten. Nee, en wat wij nu gaan doen, wij gaan jullie oproepen om op social media, Twitter, Facebook, Instagram, de hashtag bezorgmoment te doen. Tag daarin thuisbezorg.nl en vertel ons wat jouw bezorgmoment van de week is. En dat kan heel creatief zijn, dat kan een assist zijn van een speler, dat kan iets anders zijn. Nou ja, mijn bezorgmoment van deze week, die gaat woensdag komen.
Ja.
Dan hoop ik dat het Florian Grealish is, dat die, ja, de helikopter wou ik zeggen, maar die is inmiddels al een tijdje weg, maar dat die uit de hoge hoed wordt getoverd.
Ja, of het wordt een bezorgd moment. Dat is op het moment dat jij dus weer een
dat zou het ook kunnen zijn.
Moment zou krijgen.
Ja, nee, ik wil een bezorgd moment. Niet een bezorgd moment, ik wil een bezorgd moment. En dat wordt hopelijk Grealish aanstaande woensdag, als die laatste uurtjes van die deadline zijn.
Hoeveel fooi geef je dan als zo'n Grealish wordt afgeleverd bij de Kuip?
Ja, wat geven een goede fooi. Ik vind dat je wel een goede fooi moet geven.
Ja, dat is zeker 10%.
10%. Ja. Nou, dat gun ik hem. Dus nou ja, we gaan het zien, jongens. Ik vind het echt de meest spannende tijd die er is. Ik hoop echt dat het heel snel woensdag afgelopen is. Ook, en dat die selectie rond is.
Ook gezien alle geruchten natuurlijk. Iets meer dan geruchten is het intussen wel over Arnessen. En zijn vertrek. Daar gaan we het allemaal donderdag in de nabeschouwing van de transferperiode uitgebreid over hebben. Als er allemaal iets meer duidelijk
is. Ja.
Zodat we niet want ik kan me voorstellen dat je dat onderwerp gemist hebt, deze podcast. Maar daar gaan we echt later deze week nog wel wat dieper op in.
Ja. Ik heb nog wat. Zal ik nog wat kijken, Poel?
Nou ja, ik wil nog even antwoord geven op de hoofdvraag. Zijn we klaar voor die Europa League?
Als we die verdedigende middenvelder binnen hebben, wel.
Ja, dat. Goed, ja. Die verdedigende middenvelder moet er even bij.
Die moet er zeker bij. Maar met alle internationals die we nu al in de selectie hebben zitten, hebben we in ieder geval genoeg internationale ervaring, lijkt mij, om die poolfase wel door te komen.
Absoluut, absoluut. De kijken, Poel, jongens. Ja, het is een brug van niks. We hebben een hele mooie week weer naar deze week. Het was iemand die maar 2 vraagjes fout had. 30 punten van de 35. Wow, dan heb je het echt goed gedaan. En het is een man die een naam heeft die deze week sowieso goed gescoord heeft. D. Kuit. Ik weet niet of het hem is.
Ja, die houdt wel van een gokje wagen. Dus dat kan wel. Ja.
Maar goed, die had 30 punten. En ja, dan de algemeen klassement, tussenklassement.
Oh, nou gaat hij glimmen, hoor.
Nou ja, vorige week noemde ik de nummer 1, Hans van der Poel. Ik noemde nummer 3. Hey, dat was ik zelf. Maar de nummer 2 noemde ik niet. Dus we kregen een tweetje van iemand die zei, ja, leuk en aardig. Maar dan vergeet je de nummer 2. Nou ja, niet getreurd. Want deze week hebben we een nieuwe koploper. De nummer 2 van vorige week. Joshua Winter, die staat nu op 1.
Gefeliciteerd.
Hans staat nog steeds op 2. En op nummer 3, nog steeds die geniale man uit Zoetermeer.
Matchfixing.
Ik vraag dit even voor een vriend, hè. Ja. Maar als je, zeg maar, 1 wedstrijd niet ingevuld hebt,
ja,
omdat dat niet in je systeem zit,
ja,
die wordt eruit gehaald, toch?
Ja,
dus ik moet eigenlijk
de slechtste score halen we eruit, zeg maar, aan het einde van de periode. Als je een keertje vergeten bent, dat je niet meteen de shot.
Ja, oké, dus ik ga nog stijgen. Ja. Dat is eigenlijk wat
ongetwijfeld. Okay, ongetwijfeld. Hey, en dan die quizvraag. Ja. Ja, ik...
Ja.
Ik moet je zeggen, ik heb de hele...
Ik hoop dat ik nog even herhalen. Ik moet trouwens de credits aan Wesley geven, hoor. Want die heeft hem bedacht. Die kwam daar eigenlijk meteen mee zondagochtend. En de vraag was, ja, we hebben Van Emmen gewonnen natuurlijk zaterdag. En dat is geen verrassing, want we zijn nog altijd ongeslagen tegen FC Emmen. En er zijn nog 3 ploegen in het Nederlands betaald voetbal, waarvan Feyenoord dus nog nooit verloren heeft. Wel tegen gespeeld, maar nog nooit verloren.
Mogen die clubs failliet zijn?
Nee, in het huidige Nederlands betaald voetbal.
Oké, RBC en zo, dat kan allemaal niet.
Ja, maar daar hebben we ook van verloren, helaas.
Ja, oké, nee, maar bij wijze van spreken. God, ja.
Helmond Sport is nooit in de Eredivisie geweest. Of hebben ze die ooit in de beker getroffen?
Ja, maar dat kan natuurlijk ook. Ja, je kent mij. Je mag het antwoord ook naar Freek geven. Freek,
ja, ik denk, we gaan even overleggen. We gaan hier even teamwork, maar nee hoor.
Ons eerste antwoord is Helmond Sport.
Oh. Nee, die is niet goed. Ik denk dat we daar gewoon nog nooit tegen gespeeld hebben. Of het moet echt een schande zijn geweest.
Nee, waarschijnlijk. Ja.
Het moet een eerste divisionist zijn. Dan zeg ik mijn tweede gok FC Eindhoven. Al hebben die ooit vroeger wel in de Eredivisie gespeeld. Ik zeg echt, dat zou mijn tweede gok zijn.
En Dordrecht? Hebben ze wel eens verloren van Dordrecht?
Ongetwijfeld.
Dordrecht?
Nou, samen zijn jullie een heel end. Want het is inderdaad...
FC
Eindhoven, 6 potjes nooit verloren.
Oké.
Okay. FC Dordrecht, 12 potjes nooit verloren.
Hey.
En dan missen we er nog eentje. En ik zal je alvast zeggen, de twee die jullie nu hebben geraden, die had ik tegenover Wesley ook wel gegokt. Maar deze, die verraste me toch een beetje.
Even kijken. RKC.
Nee. Niet, sowieso niet.
Ik zou bijna zeggen, bijna goed.
En is sowieso ergens in Brabant land.
Nee, dit duurt om te lang geven, maar...
Omdat ze ook in het blauw-geel spelen.
Oh, Cambuur-Leeuwarden.
Ja. Nee, ja. Oh. 16 potjes. Nog nooit verloren.
Oh, dus dat is de ploeg die we het meest graag treffen dan blijkbaar. 16 potjes, dat zijn er wel veel.
Ja.
Nou, komen binnenkort weer op bezoek, geloof ik. Dus, moeilijke vraag, man. Makkelijke vraag is ook wel leuk, hè?
Ja, gewoon eentje maar dat je meteen
meest wat van.
Maar dat je wel kunt verheugen al heel de aflevering. Deze kop ik even binnen.
Jullie hadden er
en
samen
toch mis
hebben. 2 van de 3.
Ja, dat is waar. Nou, oké. Ja, daar zijn we er volgens mij wel weer doorheen, hè?
Ja.
Genoeg besproken. Ja,
en nogmaals, donderdag gaan we de grote post-transfer window show opnemen.
Nog één keer F5.
Ja, even kijken of er nog iets is. Nee, we missen geen nieuwtjes op de valreep. Dan kan het hooguit in het monteren gaan. Maar ja, dan pakken we dat donderdag op. Dus mensen, tot donderdag.